Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Johannes, het eerste hoofdstuk. We noemden u 1 Johannes 1, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtigen, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 1 Johannes. Te beginnen bij vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons.
Gemeente, het is de tweede zondagsafdeling die vanavond aan de beurt van behandelen is. Zondag 2. Daar wordt ons gevraagd: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom in Matteüs 22. Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Maar ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten tot zo ver. Deze zondagsafdeling die bepaalt ons bij de wet als spiegel. Om dan erop te letten dat die spiegel door God is gegeven. In de tweede gedachte door Christus wordt voorgehouden. En in de derde gedachte door de Heilige Geest gebruikt. We noemden nu dus de wet als spiegel. Ten eerste door God gegeven. Ten tweede door Christus voorgehouden. En in de derde gedachte door de Heilige Geest gebruikt. Nou, het valt best wel mee hoor. Dat hoor je nogal eens iemand zeggen. En al zou je het iemand niet horen zeggen, dan denken we het wel. Valt best wel mee. Is dat dan ook al zonde? Zo erg is het toch niet? Als ik zie wat anderen doen, ja, daar heb je dat spreekwoordelijke spiegelen aan een ander. Wie zich aan een ander spiegelt, ja, die spiegelt zich zacht. En dan kruipen we weg achter de zonde van een ander. Dan zeggen we van onszelf dat het wel meevalt. En als God ons de zonde aanwijst, als Gods wet ons de zonde aanwijst, dan zeggen we, ach, zo erg is het toch niet. Dit is toch geen zonde, of? Ja, dat ligt ons voor in de mond, hè, aan de dag van vandaag. Ik vind. Daar beginnen de meeste discussies mee. Ik vind dat dit geen zonde is. En dat terwijl de wet zegt dat het wel zonde is. En dan heeft Johannes, de apostel der liefde, in die eerste brief, in dat eerste hoofdstuk, wat we hebben horen voorlezen in vers 8, iets van gezegd. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Dan gaan we onszelf verontschuldigen. En dan gaan we zelf de inhoud en de ernst van de geboden bepalen. Dan willen we God niet aan het woord laten in zijn eigen geboden. En de eerste gedachte die hebben we ook genoemd. De wet als een spiegel door God gegeven. Dan weigeren wij ons God in zijn eigen wet aan het woord te laten. Dan willen we zelf op de troon van de wetgever gaan zitten. Om mijn geboden, mijn, nee niet zijn, maar mijn geboden tot een norm te verheffen. En voordat we het weten, zijn we bezig om ons gelijk te stellen aan de fariseeën. Want zij hadden een aantal geboden opgesteld. Nee, dat waren geen geboden die de Heere had gegeven, maar die hadden ze zelf opgesteld. En dan begrijp je wel, ja, dat zijn geboden, ja, die kan ik wel onderhouden. Want ik ga natuurlijk geen gebod opstellen wat ik niet kan onderhouden. Want dan ga ik zondigen tegen mijn eigen wet. En daarmee probeerden zij God tevreden te kunnen stellen. Maar menselijke geboden, nee, die zijn niet tot Gods eer. En met menselijke geboden kunnen wij God ook niet tevreden stellen. De Heere die wil dat we zijn geboden onderhouden. En wij, ja, wij hebben 10 geboden. Die worden elke zondagmorgen worden ze door een broeder voorgelezen. 10 geboden. En die hebben wij te onderhouden. Dat is nu de opdracht die de Heere geeft. Aan die 10 geboden, daaraan hebben wij ons te spiegelen. Daar moet ons leven mee in overeenstemming zijn. En de overtreding tegen die geboden, ja, die maken ons tot zondaar. En dat moeten we goed begrijpen. Want we worden geen zondaar omdat we tegen die 10 geboden van de Heere hebben gezondigd. Maar we zijn als zondaar geboren. Als zondaar zijn wij uit onze eerste ouders voortgekomen. En dan zegt het woord: zal nou iemand een reine kunnen geven uit de onreine? En die de onreine, dat is Adam. Terwijl wij een kind van Adam zijn. Dus we zijn als zondaar geboren. En daarom doen wij zonden. En daarom leven we buiten de gemeenschap met God. Omdat we als zondaar zijn geboren en dus daarom zonden tegen die geboden van de Heere doen. En die zonden die maken die scheiding tussen God en tussen onze ziel. En dat maakt nu een mens tot een ellendig mens. Ellendig. Wat betekent dat eigenlijk? Ellendig. Ja, dat betekent ten diepste uitlandig. Uitlandig. Weet je wat dat betekent? Dat onze zonden ons over de grens hebben gezet. Uitlandig. Buiten het oorspronkelijke land. Onze zonden hebben ons buiten of over de grens van het paradijs gezet. En het meest ingrijpende is dat we onze ellende voor God nog niet eens beseffen. Dat we dat niet gevoelen en dat we er daarom ook geen last van hebben. En dan blijkt het dat we het over de grens in dat zondeland van nature zo goed naar onze zin hebben. En dat we met gesloten ogen op de eeuwigheid aangaan. Zonder te beseffen dat we voor God als zondaar niet kunnen bestaan. En dat terwijl Hij ons dagelijks nawandelt. Hij roept ons op tot bekering. En wij laten Hem roepen. Terwijl we juist tot Hem moeten gaan roepen. En dat elke dag opnieuw. Dag en nacht zouden we nog moeten roepen tot God. O God, bekeer me, bekeer ons tot U. En als de Heer die bekering gestalte gaat geven in ons leven, ja, dan pas gaan we echt en recht zien wie Hij is. En dan gaan we ook pas echt en recht zien wie ik zelf ben, hoe ik zelf ben. Ellendig. Dan hebben we vanavond de vraag: waaruit kent gij uw ellende? Dat is de eerste vraag uit deze tweede zondagsafdeling. En het antwoord luidt: uit de wet Gods. Dat is nou die wet die de Heere ja in Adams hart al had ingeschapen, gegraveerd in de wanden van zijn ziel. Diezelfde wet, die heeft de Heere daar aan de Horeb, na de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypteland, aan het volk gegeven. Dus die wet is ons door God gegeven. Hoorbaar heeft de Heere de woorden van de wet, zoals wij die elke zondagmorgen mogen horen. Hoorbaar heeft de Heere die woorden gesproken. Hij heeft erbij gezegd: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit dat diensthuis, weet je het nog wel? Waar je gebogen ging onder die zweep van die drijvers. En nu heb ik je uit Egypteland, uit dat ellendeland, heb ik je verlost. En nu ben je onderweg naar het beloofde land. Nu ben je onderweg naar de vervulling van mijn belofte. Nu heeft de Heere die wet gegeven. Ja, maar waarom dan? Nou, om daar mezelf in te laten komen. Zien, om in die spiegel mezelf te leren kennen, om aan de weet te komen dat ik in dankbaarheid de behandeling van de geboden die staan in onze Heidelbergse catechismus in het derde gedeelte, hè? Om dan in die spiegel straks te gaan zien dat ik, als het over de dankbaarheid gaat, dat ik alles tekort kom. Maar hier luidt de vraag: waaruit kent gij uw ellende? En dan te letten op die woordjes gij en uw. Over wie gaat het dan? Ja, u zegt dat de Heere die wet aan het hele volk van Israël heeft gegeven. Ze hebben dat hele volk, die duizenden mensen, die hebben Gods stem gehoord. Dus over de vraag, ja, over wie gaat het dan? Ja, dan gaat het niet alleen over dat volk. Gij, uw. Wie is dat? Ja, dat ben ik. Dat ben jij. Dat bent u. Waaruit ken ik? Waaruit ken jij? Waaruit kent u uw ellende? O, ingrijpend. Ik ben de gevolgen van de zonden onderworpen. Nou, als je om je heen kijkt, dan kun je het zien. Als je het nieuws volgt, het hele wereldgebeuren. De gevolgen van de zonde onderworpen. De wereld die in brand staat of op het punt staat, waar het nog niet brandt. om in brand gezet te worden. Wat een ellende op deze wereld. Is er geen oorlog, dan is er wel ergens honger. Dan is er wel ergens een overstroming, dan is er weer een aardverschuiving, dan is er weer... Nou, vul het maar in. Eén en al ellende. Ja, ook in het persoonlijke leven kan er zoveel ellende zijn. En vul dan jouw eigen omstandigheden maar in. Jawel, maar is dat nu de ellende waar onze vaderen hier nu op duiden? Al die omstandigheden in het hele wereld gebeuren en in je persoonlijk leven allemaal op een rijtje gezet. Ja, dat is ellende. Jazeker. Maar bedoelen onze vaderen dat met waaruit kent gij uw ellende? Nee. Ja, dat kan onze ellende wel verzwaren. Maar wat bedoelen onze vaderen hier nu mee? Wel, onze vaderen die bedoelen hiermee dat ik het beeld van God, waarnaar ik geschapen ben, ben kwijtgeraakt. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Het beeld van God, waarnaar de Heere de mens heeft geschapen. Hij kon en mocht en wilde leven tot Gods eer. Adam en Eva in het paradijs, voor die vreselijke zondeval. O, ze hadden God lief met heel hun hart. Ze mochten hem dienen en dat was hun grootste lust. Hem dienen. In gemeenschap, in een dagelijkse omgang met God. Maar die verschrikkelijke zondeval. Ja, moet en vrijwillig van God afgevallen en zo gevallen in een jammerlijke ellende staat. En zo zijn we zelfzoekers geworden. Zelfzoekers. Ik sta in het middelpunt. En van een liefhebber van God ben ik een hater van God geworden. Maar dan wel de vraag of ik dat al zie. Of ik dat hier van binnen al ervaar. Want we kunnen het allemaal wel toestemmen uit kracht van opvoeding. Maar ervaar ik dat voor mezelf ook al? Is het voor mezelf al waar geworden uit de wet van God? Ken ik mijn ellende? En als dat zo is, ja, dan wordt die troost, hè, die enige troost uit die vorige zondagsafdeling, die wordt dan voor mij zo allerbelangrijkst. Maar hoe krijg ik dan nu oog voor de ellende waar ik in terecht gekomen ben? Hoe krijg ik daar een oog voor dan? Ja, alleen maar in de weg van de waarachtige bekering. Als de Heere mijn ogen gaat openen, dan ga ik zien waar ik lig. Heel eenvoudig voor de kinderen, als je 's morgens wakker wordt en je doet je ogen open, dan kun je zien waar je ligt. Dan lig je, nou ja, op je bed. Dan lig je in je slaapkamer. Dan gaan je ogen open. En dan zie je je omgeving. Als de Heere een mens bekeert in de weg van die waarachtige bekering, dan gaan de ogen open. Ja, welke ogen? Ja, mijn zielsogen. Die blind waren. En dan ga ik zien waar ik ben. En waar ben ik dan? Ja, in het buitenland. In het buitenland? Ja, buiten het paradijs. Want het paradijs, dat was in Adam en Eva mijn vaderland. En als de Heere me ogen geeft om te zien in de weg van die waarachtige bekering, dan ga ik mezelf zien als een uitlandige. Dan wordt het waar. Waar die dichter om gevraagd heeft, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. O, mijn ogen moeten worden geopend. En dan ga ik zien wie ik ben. En dan wordt die wet een kenbron van al mijn ellende. Dan gaat die heilige wet, die gaat zijn functie doen in mijn leven. Net als in het leven van die verloren zoon. Eén en al ellende in dat buitenland. Ja, eigen schuld. Hij was zelf bij zijn vader weggegaan. Nee, hij was niet met lege zakken weggegaan. Hij was met gevulde zakken weggegaan, maar voordat hij het wist, waren die zakken leeg. Toen moest hij zijn ellende in gaan leven. En hij tot zichzelf gekomen zijnde. Daar zijn ogen open gegaan. Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig. O, wat een ellende. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Weet u, we moeten tot de werkelijkheid gebracht worden. En daarom heeft de Heere ons die wet gegeven. O, wat is dan toch die kennis van die wet? In mijn, in uw en in jouw leven onmisbaar. Ja, dan gaan we zien dat we in oorlog. Ja, dan gaan we zien dat we in oorlog tegen God leven. En dat mijn natuur zodanig is verdorven, dat ik geen enkele goede vrucht meer kan voortbrengen. O, wat is die ontdekkende werking van die heilige wet door God gegeven in mijn leven toch onmisbaar. Tweede gedachte hebben we genoemd, door Christus, die wet als spiegel, door Christus voorgehouden. We lezen in vraag 4, wat eist de wet Gods van ons? En dan lezen we in het antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dus die wet is door God gegeven. En Christus gaat die wet ons voorhouden. En hij doet dat in een hoofdsom. En als ik dan spreek over een hoofdsom en ik vraag aan de kinderen, hoeveel tafels heeft de heilige wet van God? Dan weten ze, dat zijn twee tafels. Eén tafel en die gaat over hoe ik sta in verhouding met God en hoe ik me tegenover God heb te gedragen. En de tweede tafel gaat over hoe ik sta tegenover mijn naaste en hoe ik tegenover mijn naaste moet gedragen. En wat vraagt de Heere dan? Wat vraagt Christus dan in die hoofdsom? Nou, eigenlijk zou je dat kunnen samenvatten met één woord. Eén woord. Liefde. Meer niet. Liefde. Liefde tot God in de eerste plaats. En vervolgens liefde tot onze naaste. Liefde. Je zou bijna kunnen zeggen, de hele wet die bestaat maar uit één woord. Liefde. En waaruit blijkt nu of we God lief hebben? Waaruit blijkt nu of we onze naaste lief hebben? Waaruit blijkt dat? Ja, dat blijkt uit de vruchten. Dat zal blijken uit de onderhouding van Gods geboden. Gehoorzaamheid. Nee, niet uit angst voor de straf. Maar gehoorzaamheid uit liefde. Gehoorzaamheid vanuit die tere kinderlijke vrezen. Ja, dat is heel wat anders als de rijke jongeling. Goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Had die man God op het oog? Nee. Had die man zijn naaste op het oog? Nee. Had die man zichzelf op het oog? Ja. Dus de man had wel liefde, maar niet tot God. En niet tot zijn naaste. Die man die had liefde tot zichzelf. En vanzelf, hetgene wat hij goed deed, dat heeft de Heere niet afgekeurd. Maar met alles wat hij dan goed deed, in zoverre als een mens iets goeds kan doen, daarmee kon hij God niet behagen. En had hij dus God niet op het oog? En als hij dan kan zeggen, ja, al die dingen, die geboden die u nu opnoemt, Heere, ja, die heb ik van mijn jeugd af aan al onderhouden. Dan heeft hij voor het uiterlijke doen van de geboden van de wet, ja, heeft hij een goed cijfer. Een voldoende. Een dikke voldoende. Maar als het nu ging over de bron waar dat uit opkwam, heeft hij een dikke onvoldoende. Liefhebben is de samenvatting van de samenvatting. En dan zeggen onze vaderen, met geheel het hart. God liefhebben, mijn naaste liefhebben, met geheel mijn hart. Ja, wat betekent dat dan, met heel mijn hart? Ja, dat al de uitgangen van mijn leven daarop zijn gericht. Met geheel mijn ziel. Heel mijn wil, al mijn begeren moet nu gericht zijn door de liefde op God en op mijn naaste. Het geheel mijn verstand. Wat doe je met je verstand? Ja, met mijn verstand, zeggen de kinderen, zegt de jeugd, met mijn verstand ga ik aan denken. Met heel uw verstand, o mijn denken, heel mijn denken moet op God zijn gericht. En met alle kracht, lichaamskracht, geesteskracht, lichaam en ziel. En dan moet God in mijn leven de eerste zijn. En vervolgens onze naaste. Liefhebben als mezelf. Met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Met heel mijn verstand. En met al mijn kracht. Liefdesgehoorzaamheid. Ja. Dat was de eis van het werkverbond. In het paradijs. Daar heeft de Heere met Adam dat werkverbond gesloten. Daar kun je veel woorden aan geven. Maar eigenlijk ging het daar ook maar om één woord. Lief hebben. Mij, zegt de Heere, lief hebben. En dat zal blijken aan de vrucht. En daarom dat proefgebod. Van al die bomen mag je allemaal van eten. Je hoeft geen vrucht te ontzien. Maar die ene boom, daar zal het dan blijken. Ene boom, daar moet je nu van afblijven. En het liefdesgebod, dat heeft Adam nu verbroken. Dus het werkverbond is verbroken. Door de mens, door Adam, door mij, door u, door jou. Alleen de eis, die is recht overeind gebleven. De Heere eiste in dat werkverbond liefde. Wat eist de Heere in die 10 geboden, hebben we zojuist gezegd? Liefde. En die onderhouding van die heilige wet, zoals die ons elke zondagmorgen wordt voorgelezen, dat is, als ik die wet mag onderhouden, dat is tot eer van God. En aan de andere kant, de overtreding van die heilige wet, is een schending van die heilige deugden van de Heere. Dan hebben we dat voor onszelf ook al eens gezien. Dat ik die deugden, die heilige deugden van de Heere, dus ten diepste God zelf, heb geschonden, heb beledigd. En als er dan iets van de liefde Gods in het hart is uitgestort, en ik moet het gaan zien dat ik die deugden Gods heb beledigd. Dat ik ze als het ware door het slijk heb gesleurd met en door mijn zonde. Oh, dan hoef ik aan zo eentje niet te vragen. Heb je daar al smart van omgedragen? Want dat wordt tot de grootste smart. Dat wordt tot de grootste droefheid. Dat kan zo'n ziel op een ogenblik niet meer verdragen. Ik, die deugde van God door mijn zonde. Ik, die deugde van God vanwege mijn liefdeloosheid. Geschonden en beledigd. Zo'n ziel die moet dan van binnen die diepe, diepe smart doorleven. En dan wordt het onmogelijk om zalig te worden. Het is Christus die het ons voorhoudt, zeggen onze vaderen. Dit leert ons Christus in een hoofdsom. Dit leert ons, wie waren dat ook alweer, weet je het nog? Ja, dat hele volk, ja. Maar ook gij en uw, dus, dat was ik. Wie leert het ons? Wie leert het mij? Christus leert het mij, u en jou in een hoofdsom. Ja, maar als ik nou onbekeerd ben dan? Ja, dan is het nog Christus die het ons in een hoofdsom leert. Die het samengevat aan ons voorhoudt. En hij doet dat vanuit zijn profetische bediening, zoals ook de prediking zondag aan zondag tot ons komt, vanuit zijn profetische bediening. Profeet, priester en koning, die prediking die komt tot ons, die spiegel van die wet die hij ons voorhoudt, vloeit dus uit zijn profetische bediening. Hebben we het al eens gezien zo? Hebben we bij het horen van die woorden alles in de spiegel gekeken? En weet je, als hij nou die spiegel voor gaat houden aan zijn volk, dus dat zijn nou degene in wier hart de Heere de liefde heeft uitgestort in dat ogenblik van de waarachtige bekering, als hij dan vanuit zijn profetische bediening die spiegel gaat voorhouden, dan houdt hij zichzelf achter die spiegel verborgen. Wat bedoelt u daarmee? Wel, dan houdt hij die spiegel van die wet voor aan een mensenkind in Adam gevallen. En die ziel die moet zichzelf in die spiegel als een zondaar, als een zondares leren kennen. Maar Christus houdt zich als borg en als zaligmaker achter die spiegel nog verborgen. En als je dan in die spiegel moet gaan kijken, als je dan moet gaan zien dat je tegen al die geboden van de Heere zwaar en menigmaal hebt misdreven, dan moet je inleven dat je het waardig bent om voor God te vergaan. Vanwege die toren tegen. Vanwege die toren. Vanwege de zonde tegen de heilige wet van God. En hoe komt het dan dat de Heere, als hij die spiegel nu voorhoudt aan zijn volk, en ze moeten zichzelf daarin gaan leren kennen als straf- en helwaardige zondaren, dat de Heere dan niet doortrekt en direct met hen afrekent? Hoe dat komt? Omdat Christus er, zonder dat die ziel er erg in heeft, omdat Christus er tussen staat. Als Christus er niet tussen zou staan, dan zou het u en mij en jou vergaan, zoals het Korach, Datan en Abiram vergaan is, daar in de woestijn. Hij staat er tussen, zelfs als die ziel dat op dat ogenblik niet beseft, omdat hij zich achter die spiegel verborgen houdt. O, dat voorhouden van die spiegel. Dat voorhouden van de heilige wet. In dat ogenblik, in dat uur, wanneer de Heere nu zijn genade gaat uitstorten, dan kan de Heere die genade alleen maar uitstorten in en door Christus. Als hij die ziel niet in Christus aan zou zien, dan was het voor eeuwig kwijt. De wet voorhouden, de eis van de wet voorhouden, en dan tot de conclusie moeten komen dat ik niet een van die geboden Gods heb kunnen houden. En dan toch die langmoedigheid van de Heere te mogen ervaren in je leven. Dat hij nog draagt, dat hij nog spaart, omdat Christus ertussen staat. Oh, dan gaat hij leren vanuit zijn profetische bediening, terwijl zijn priesterschap in het brengen van het offer op dat ogenblik nog verborgen is. En dan komt de vraag, hè? Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Dan komen we bij de derde gedachte terecht, die we genoemd hebben, dus de wet als een spiegel door de Heilige Geest gebruikt. We zullen eerst gaan zingen. Psalm 97, het eerste en het tweede vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En het tweede, een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. En wat er volgt in de verse 1 en 2 van de 97ste psalm. kunt gij, u, ik en jij, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Dit alles en volkomen. Wat de Heere ons nu in die spiegel voor heeft gehouden, dus die wet door God gegeven, die door Christus als een spiegel wordt voorgehouden. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En nu gaat er een het antwoord geven, die niet vreemd gebleven is van het werk van de Heilige Geest. Nee, ik. Tuurlijk, als we het aan een onbekeerd mens vragen, als ik de banken langs zou gaan, en ik zou wel aan ieder persoonlijk de vraag stellen, en eigenlijk doe ik het ook hier vanaf de preekstoel, alleen u geeft er geen antwoord op. Ja, bij uzelf misschien wel, maar niet aan de prediker of aan de buren die ernaast zitten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nou, dan zijn we gewoon zo eerlijk dat we zeggen, nee, ik. Net als die vaderen hier, die zeggen, nee, ik. Ik kan dat niet volkomenlijk houden. Daar zal iedereen het vanavond mee eens zijn. Maar dan wel het grote verschil. Of dat we dat zonder droefheid hier van binnen, zonder smart hier van binnen uitspreken. Of dat we dat korte antwoord, nee, ik, met smart in het hart moeten gaan uitspreken. Want die laatste ziel, ja, dat zijn nou ook degenen die het in het begin hebben gezongen met de dichter. Verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. O, als het gaat over de vraag in het leven van David, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Ja, zegt David, mijn lust en mijn liefde strekt er wel heen, maar... Nou ja, dan hoef je alleen maar te denken aan dat laatste versje van 119, toch? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dus als je die vraag aan David zou gesteld hebben, dan zou die zich gehaast hebben om te zeggen, nee, ik, ja, mijn lust en mijn liefde, die strekt zich wel tot die wet uit. Maar ik heb wel als een schaap gedwaald. Ja, voor zijn bekering dan. Nee. Na zijn bekering, ook na zijn bekering. En dat moment van de bekering in het leven van David is niet aan te wijzen. Dat is wat anders. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En je vindt het ook terug in de woorden van Paulus. Al is dat anders verwoord. Maar dan zegt hij, het willen is wel bij mij. O, die liefde tot die wet van God. Die liefde tot die God van die wet. Ja. Maar op de vraag van, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Ja, het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Eigenlijk, als we deze vraag nu horen stellen, en het levend gemaakte volk, dat gaat hier een antwoord op geven, dan zien we als het ware dat ze beschaamd hun hoofd gaan buigen. Nee, ik. Hebben we ons hoofd al eens gebogen? Voor de Heer. Heer, u weet het van binnen. Als ik me niet bedrieg, dan heb ik u lief. Dan heb ik uw wet lief. Dan heb ik uw dag lief. Dan heb ik uw woord lief. Als het nou gaat over de onderhouding van die geboden van de heilige wet die u de sterveling hebt gezet, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik dat alles niet volkomenlijk kan houden. Zeker, er is een tijd in hun leven geweest, en als dat niet zo is, kijk het dan bij jezelf maar eens na. Heere, hebben weinig geduld. En ik zal u die schuld van de zonde tegen de heilige wet, die zal ik u betalen. Toch? Vanuit de liefde, toch? Als het niet zo is, dan is er nooit liefde geweest. Want het moet vlak komen te liggen tussen God en tussen de ziel. Neem ik. O, ik kan die wet niet volkomen onderhouden. Ja, maar waarom dan niet? Want ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Elke keer opnieuw. Ja, maar hier is toch wel een kind van God aan het woord? Jazeker. Hier is een kind van God aan het woord. Maar juist dat kind van God, dat moet het met smart in het hart inleven, en dat die oude wortel is blijven zitten. De liefde tot God is in het hart uitgestort. Jazeker, maar die oude wortel van dat Adams bestaan, die is in mijn hart achtergebleven. En dat gaat die strijd uitmaken. Wel gehoorzaam te willen zijn en in te moeten leven, niet gehoorzaam te kunnen zijn. Dat gaat de strijd uitmaken. Dan voelt Paulus een andere wet in zijn leden. Wat is dat dan? Wel, dat is nou dat nieuwe leven. Dat is nou die tere vreze Gods die wil gaan strijden tegen de zonde van Gods heilige wet. En dan wordt in dat ogenblik van de waarachtige bekering ook in Paulus' leven, maar in het leven van elk kind van God, het gemoed vernieuwd, de wil vernieuwd, het verstand verlicht. Jawel, maar die oude wortel die is achtergebleven en die steekt van tijd tot tijd de kop weer op. En daarom moet die onderwijzer hier zeggen op de vraag van: kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd. Ja, maar je natuur is toch veranderd? Ja, dat is waar. De Heere heeft mijn natuur vernieuwd, maar die oude stronk, die zit er nog. En als ik die oude mens er niet onder krijg, oh, dan is dat niet Gods schuld, maar dan is dat mijn schuld. En als ik dat niet zie, voordat ik het weet, gaat mijn vuist omhoog. Want als God maar zo gewillig was als ik, oh, dan zou het al lang vlak hebben gelegen tussen hem en tussen mijn ziel. Ja, maar wacht even. God wil wel dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Weet je, dan moet je in gaan leven. Niet dat je als een vriend tegenover God komt te staan, Maar dan moet je in gaan leven dat je als een vijand voor God komt te staan. Asaf ook. Hij moest zich leren kennen als een groot beest voor God. Als een groot beest. En als de Heere hem daar dan bij bepaalt, ja zeker, dan mag Asaf smelten onder de liefde van God. Nee, dan doet de Heere het niet meer verkeerd. En wat vraagt de Heere nu van ons als het gaat over de overtreding tegen de geboden van de heilige wet van God? En ik zie mezelf als een schuldenaar tegenover God. Wat vraagt hij dan van ons? Alleenlijk, ken uw ongerechtigheid. Buken. Uw ongerechtigheid. Beleid uw ongerechtigheid. Dat ge tegen den Heere, uw God, hebt overtreden. En als die plaats mag worden ingenomen, dan mag ook ervaren worden dat de Heere zich niet onbetuigd laat. Want dan komt er een ogenblik dat hij die ziel komt op te trekken uit die ruisende kuil. En die voeten gaat stellen op die rotssteen met een hoofdletter. Op Christus. De rotssteen, wiens werken volkomen zijn. En als die ziel dan vaste grond onder zijn voeten mag voelen, dan wordt het waar in hun leven en het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Amen. Zingen wij nu tot slot, derde vers van de 70ste psalm. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Derde vers van de 70ste psalm. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.